Er wordt een preek van Philpott voorgelezen. Die is gepubliceerd in een heel oud boek. Dat heet Keur van 24 leerredenen van buiten- en binnenlandse godgeleerden. Uitgegeven door H. Bokma in Heeg in 1859. Maar deze preek is ook gepubliceerd in de Gangen van Gods Kerk, deel 9. Philpott heeft hem uitgesproken in 1843, de datum is onbekend, in Londen, in de Eden Street Chapel. De titel is Een aangenaam geschenk aan de Heere der Heerscharen. Naar aanleiding van Jesaja 18, vers 7. Te dien tijde zal den Heere der Heerscharen een geschenk gebracht worden, van het volk dat getrokken is en geplukt, en van het volk dat vreselijk is van dat het was en voortaan, een volk van regel en regel en van vertreding, welks land de rivieren beroven, tot de plaats van de naam des Heeren der Heerscharen, tot de berg Sion. Tot zover de tekst. Wanneer aan aardse koningen geschenken worden aangeboden, dan zijn ze meestal van een kostbare en een dure aard. Het zou ook inderdaad een belediging schijnen aan een aardse koning een geschenk te geven dat niet in een zekere mate beantwoordt aan de hoge standplaats die hij vervult. Maar Gods gedachten zijn niet onze gedachten, noch zijn wegen onze wegen. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Jesaja. Het geschenk dat aan de Heere der Heerscharen gebracht wordt, waarvan de tekst spreekt, dat is van een zeer verschillend aard met hetgeen gewoonlijk aan aardse opperheren aangeboden wordt. Een volk, in kunsten en wapens bloeiend, en gelegen in een vruchtbaar en wijd uitgestrekte vallei, grote, voordelige handel drijvend, en zijn vloten en legermachten over de gehele aarde zendend, zulk een geschenk zou een aardse koning zeker welgevallig zijn. Maar, wanneer wij op de tekst zien en opmerken welk een volk aan de Heere de Heerscharen geschonken wordt, dan vinden wij dat het tot hem een volk gebracht wordt van een geheel verschillende aard. Want wij lezen daar van een getrokken en een geplukt volk. Van een volk van regel en regel en van vertreding, welks land de rivieren beroven, en dat het gebroken, en zoals het natuurlijkerwijs genoemd kan worden, een nutteloos volk, tot de plaats van de naam der Heere der Heerscharen tot de berg Sion gebracht wordt, en als een welgevallig geschenk aangeboden wordt aan hem die daar leeft en regeert. De reden nu zou wel voorschrijven, en het is inderdaad de heersende godsdienst van de dag, dat een aanbod dat tot de Heere de Heerscharen gemaakt wordt, er zulk een moet zijn als overeenkomend met zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Daarom zien wij in het algemeen de dienaren iedereen aansporen om aan de Heere het beste deel van hun leven, hun sterkste toegenegenheden, hun edelste geestelijke en lichamelijke gaven te schenken, met al die vroomheid, ijver, vlijt en heiligheid, welke zij kunnen verzamelen, en ze neer te leggen aan de voeten van de Heere de Heerscharen. als welgevallig offer voor zijn aangezicht. En hoewel dit nimmer gedaan wordt, en vanwege de zeer gezonken staat van de mensen nimmer gedaan kan worden, nochtans zien wij de predikers niet minder gedurig vermanend en het volk niet minder deze handelwijze voortdurend goedkeuren als de enigste uitmuntende weg. En wij moeten ons aan het woord van God vasthechten, hoe ook in strijd met de overlegging van ons vlees. Dan vinden wij dat het geschenk, het welk aan de Heere der Heerscharen gebracht moet worden, niet een rechtvaardig, ijverig, vlijtig volk is, geen volk, werkzaam in goede werken, maar een getrokken en geplukt volk, van een volk dat vreselijk is van dat het was en voortaan een volk van regel en regel en van vertreding, en welks land de rivieren beroven, tot de plaats van de naam des Heren der Heerscharen, tot de berg Sion. Zonder een verdere inleiding dus zal ik proberen onder Gods zegen uit die woorden te beschrijven wat de aard is, en dan bedoel ik de proefondervindelijke aard van het volk, wat is gebracht als een geschenk tot de Heren der Heerscharen. Maar wij moeten denken aan dat het volk Gods altijd onder twee opzichten moet beschouwd worden. Allereerst als staande in de Zoon van God, hun eeuwige verbondshoofd. En ten tweede als staande in Adam, hun tijdelijk verbondshoofd. In Christus aanschouwd staan zij in hem ontvangen, zonder vlek of blaam of enig ding van dien aard. De gemeente was als een onbevlekte, lieflijke bruid in eeuwigheid aan Christus verloofd, alvorens zij in Adam viel. Alzo, in deze zin daarom, is de gemeente als de onbevlekte gade van het Lam, een geschikt geschenk voor de Heere der Heerscharen, want ze staat gerechtigd in de gerechtigheid van Christus, heilig in Christus heiligheid, bevallig in Christus bevalligheid en volmaakt in Christus volmaaktheid. Maar beschouwd in de gevallen Adam als een deelgenoot in zijn verdorven natuur, en dan zo beschouwd als gebracht tot de kennis van de pest van haar hart, staat ze daar vol wonden, kneuzingen en etterende zweren. Het volk, waarvan in de tekst gesproken wordt als aan de Heere der Heerscharen ten geschenke gegeven, komt met de gemeente overeen in dit laatste opzicht. Wij zullen daarom onder Gods zegen in het bijzonder de beschrijving onderzoeken die hier van hun gegeven wordt. En ik denk dat wij 6 verschillende tekens zullen vinden die door de Heilige Geest op hen gedrukt zijn. En deze 6 tekenen zijn dat ze getrokken, geplukt, vreselijk, uitgemeten, onder de voet getreden, en dat hun land een land is dat de rivieren beroofd hebben. Elk een van deze sprekende bijnamen verdient en vereist daarom een verschillend en bijzonder onderzoek. De Heilige Geest dan heeft Gods volk in de tekst met deze bijzondere tekenen gemerkt. Want ik beschouw dit niet uit de ervaring geleerd als een bijzondere afdeling of als een onderscheiden deel van Gods volk, welke hier bedoeld zijn, alsof er enige ondervinding in de tekst beschreven werd, waarmee slechts enige van het levende geslacht bekend zijn. Nee, ik beschouw de tekst als dat het beschrijft het gehele geslacht van God. En dat deze tekenen waarmede zij hier gemerkt zijn, zodanig zijn, als ze algemeen aan de gehele openbare verkrijging van genade gevonden worden. Het eerste kenmerk dan. Merk op het volk wat gedrukt is, dat zij een getrokken volk zijn. Zelfs plaatselijk beschouwd, in zoverre het hun aardse woonplaatsen betreft, zien wij dat deze getrokken staat van Gods volk een daadzaak is, een ding van dagelijkse en algemene ervaring. Waarheen wij ook gaan, zien wij dat toch het volk van God een getrokken geslacht is. Het was al van oudsher zo. De gemeente van Jeruzalem was snel verstrooid over de streken van Judea en Samaria. Jacobus schrijft aan de 12 stammen die verstrooid zijn. En Petrus schrijft aan de uitverkoren vreemdelingen die in Pontus verstrooid zijn. Ook vinden wij geen gehele steden en dorpen van Gods volk, maar bij 2 en 3 verspreid over het land. Enige weinigen in de ene stad en enige weinigen in de andere. 1 of 2 in dit dorp en 1 of 2 in dat dorp. Over het algemeen de aanstoot en de hoon van al de anderen, de overigen, en veracht door een wereld welke in de zonde gestorven ligt. En inderdaad, als wij dat in acht nemen, hoe weinig er in getal het levend gemaakte volk van God is, dan moet dat ook wel noodzakelijk zo zijn. De gehele wereld ligt in boosheid, terwijl de uitverkorenen slechts 1 in 1 stad of 2 in 1 geslacht zijn. 2 of 3 vruchten op de top van een hoogste tak, 4 of 5 van hun in de vruchtbaarste, Jeremia 3. Maar het woord verstrooid bevat niet alleen hun verstrooiing plaatselijk beschouwd, dat ze een nietig en daarom een verstrooid volk zijn, maar het heeft eveneens betrekking op het werk van de Heilige Geest op hun zielen, makend hen inwendig wat zij uitwendig zijn, verstrooid in gevoelens zowel als in personen. Wanneer de Heilige Geest een uitverkorene der genade in handen neemt, dan is zijn eerste werk te verstrooien. Hij beweegt zich in het spoor het welk hij aan Jeremia gaf toen hij hem beval om uit te roeien en neer te werpen, te verwoesten en omver te stoten, zowel als om te bouwen en te planten. Dit werk was proefondervindelijk bij Hanna, toen ze zei, de Heere maakt dood en levend. Hij doet ter helle neerdalen en hij doet weer opkomen. De Heere maakt arm en rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. 1 Samuel 2. Het eerste werk dan van de Geest Gods in het hart is tot de 4 winden des hemels te verstrooien ieder ding dat in zichzelf belangrijk is en bekoorlijk voor het vlees. Al de zelfgerechtigheid eens mensen is gebroken wanneer de Heere zijn oordeel langs de lijn en de gerechtigheid aan het paslood legt. Wij mogen dan ook met veel moeite, grote vlijt en ernstige arbeid de gebroken stukken tezamen vergaderen. Maar niet zo spoedig hebben wij bij elkaar gebracht wat de Geest verstrooid heeft, of de Heere die blaast op hen en trekt hen opnieuw naar die 4 hoeken der aarde. en niet slechts is zijn zelfgerechtigheid of zijn wettige gehoorzaamheid en zijn hoop op de hemel, welke hij op deze vestigt, verstrooid, maar ook hij die een evangelisch kleed draagt, degene die al zijn pogingen om zichzelf geestelijk te maken en al zijn vlijt om zichzelf bij die gunst van God aan te bevelen en door het evangelie vast te grijpen, met al zijn bezorgdheid om het woord van God te lezen, te verstaan en door ervaring te genieten, al hetgeen hij op deze wijze zou vergaderen, zichzelf vals overtuigen, dat hij door zo te doen een gelovige in Christus is? Die wordt getrokken en verstrooid, zodat, wanneer hij op zijn godsdienst ziet, hij niets dan een ellendig wrak vindt. Zijn godsdienst lijkt nu niet langer op een schip in een veilige haven, met al zijn masten, zijn stengen en tuig volmaakt in orde, geheel gereed om trots over de wijde vlakte te zweven, maar het lijkt veel meer op een schip, door een storm op de rotsen gedreven, met de golven slingerend over datzelfde en op het punt van uiteen te barsten. De geest des Heren, die wordt in de schrift vergeleken bij de noordenwind, die scherp en snijdend is, en het kaf van de dorsvloer blaast. Het is het blazen van deze noordenwind, welke het levend geslacht beproeft, voor en aleer zij geleid worden om te zien wat het voornemen van de geest is, door zo te handelen. Zij beproeven soms bijvoorbeeld hun gedachten tot het gebed te verzamelen en hun genegenheden op God te richten, maar alles is in een ogenblik verstrooid. Ze zien op hun getuigenissen, proberen ze bij elkaar te brengen en uit haar, door middel van de genade, een goede hoop te vormen. Maar wanneer zij ertoe komen haar één voor één te wegen, dan ontspringt er een rukwind van overtuiging of twijfel, welke zozeer al deze getuigenissen verstrooit, dat er nauwelijks één over schijnt te blijven. Ze zoeken naar geestelijkheid van gemoed, ze proberen hun genegenheden op de dingen hierboven te vestigen, niet op de dingen van deze aarde, maar nauwelijks voelen zij hun harten en toegenegenheden opwaarts reizen, of een lage gedachte valt er al in, welke een reeks van anderen meebrengt, gelijk een vlucht van onreine vogels op een offer aanvalt. Wanneer zij op een plaats van aanbidding komen, bidden zij wellicht met enige ernst op de weg, dat het woord met kracht van God zelf tot hun ziel mag komen, maar niet zodra begint de prediker zijn gebed of leerreden of iets vleeselijks, iets zinnelijks, iets duivels dringt in hun gemoed, of een vlaag van ongeloof en ontrouw blaast door hen heen, welk al hun gedachten verstrooit en hun geen verzameling van denkbeelden, geen vastheid, geen oplettendheid meer overlaat. Alzo tot hun schrik. In plaats van in staat te zijn een godsdienst te verzamelen in welke zij standvastig mogen blijven, in plaats van een voorraad van hoop en getuigenissen te vergaren, op welke zij met vertrouwen kunnen zien, als op een vrijbrief naar de eeuwigheid, hoe meer zij toezien, hoe minder godsdienst zij vinden, en alles wat ze bijeengebracht hebben, wordt een massa van verwarring. En dit was het geval met Job, toen de Heere zijn godsdienst verstrooid had, toen, zoals Elihu zegt, God hem neergestoten had, geen mens. En hij bracht deze bittere klacht voort: ik ben vol verwarring. Maar we zullen doorgaan met een ander teken, het tweede teken wat op hen gedrukt is. Het is geplukt. Om tot de geestelijke mening van deze uitdrukking te komen, moet ik uw oplettendheid vestigen op hetgeen wat er in Ezechiël staat, waar de Heere tot zijn profeet zegt: Mensenkind, Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft zijn Heere grote dienst doen dienen tegen Tyrus. Alle hoofden zijn kaal geworden en alle zijden zijn uitgeplukt. Maar wat had de schouders dan uitgeplukt? De lasten die ze droegen. De soldaten in het leger van Nebukadnezar hadden het houweel en de spade te dragen om de fortificaties tegen Tyrus op te werpen. De soldaten in oude tijden droegen een zware wapendracht. Ze torsten op hun schouders speren of oorlogswapenen, door welker drukking de huid letterlijk afgeplukt werd. En daarom, wanneer het volk waarvan in de tekst gesproken is gezegd wordt uitgeplukt te zijn, dan sluit dat in dat zij een beladen volk, nee meer, dat ze gedurig beladen volk zijn. Dat was niet de dienst van een jaar, welke de schouders van het leger van Nebukadnezar had uitgeplukt, maar de gedurige werkzaamheden welke zij moesten in het werk stellen en die onophoudelijke lasten die zij te dragen hadden. En dus duidt deze uitdrukking in de tekst aan dat het volk Gods niet slechts één of tweemaal in hun leven beladen zijn, maar dat hun krijgsdienst is een onophoudelijke krijgsdienst, een opeenvolging van lasten, en dat ze nimmer hun wapendracht kunnen afleggen of de wapens van hun geestelijke krijgsdienst afdoen, maar dat ze moeten voortgaan met waken en strijden, werken en lijden tot het einde hunner dagen, als goede krijgers van Jezus Christus. Dit teken dan vernietigt met één slag al die ruwe verdichtselen en hersenschimmige denkbeelden van mensen, die verzekeren dat het kind God slechts één geestelijke last in zijn leven heeft, en die der zonde onder de wet, wanneer hij voor het eerst in het geestelijk leven levend gemaakt is, en dat, wanneer hij door de evangeliebevrijding, door genade van deze last ontslagen is, hij nimmer meer onder dat gewicht van de zonde zal kreunen, maar zich zal verheugen en zegepralen in Christus over dood, zonde en hel, totdat hij het tijdelijke tegen het eeuwige leven verwisselt. Men zou denken dat het getuigenis van Paulus voldoende is om dit te weerleggen, als hij zegt: want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde. En opnieuw: o ellendige die ik ben, wie zal mij bevrijden van het lichaam deze doods? Maar ik weet dat de eenvoudige uitdrukking van onze tekst, dat het volk, het welk als geschenk aan de Heere de Heerscharen gebracht wordt, een geplukt volk is, dat het genoegzaam aantoont dat het geslacht van God bestemd is om op hun schouders voortdurende lasten te dragen. Maar wat zijn dan deze lasten? De last van de zonde is er één, onder welke de kinderen Gods in het bijzonder gebukt gaan, onder de eerste onderwijzingen van de Geest, en dit op de tijden niet zozeer wegens de werkingen van hun bedorven natuur, of in de wanhopende verdorvenheid waarin zij ten eerste gewoonlijk geleid worden, maar vanwege de schuld van de dadelijke zonde door hen bedreven. Maar daar is ook de last van de verzoeking, welke een mens nimmer zo machtig aangrijpt als nadat hij iets van die macht van het verzoenende bloed gekend heeft. En alzo het volk Gods in hun eerste oefeningen die zware last van schuld en bewustheid van zonde te dragen heeft, nadat het zelf enige bewijzen van Gods gunst ontvangen heeft, moet die last van de verzoeking dragen. De kinderen Gods zouden waarlijk die zware lasten van verzoeking niet vooraf kunnen dragen. Een ruwe rekruut, aan wie de exercitie op de plaats onderwezen wordt, zendt men niet onmiddellijk in de strijd. Hij moet nog onderwijs krijgen. Hij moet onderwezen worden hoe zijn wapens te gebruiken en te hanteren en al de vereiste oefeningen te doen om een soldaat te kunnen worden, alvorens hij in de werkelijke dienst kan. Zo wordt het kind van God niet uitgezonden tot het strijden van Gods veldslagen, terwijl hij nog ongeoefend is. Maar wanneer hij enigszins gehard is in de dienst, dan wordt hij uitgezonden om de werkelijke hardheid van de oorlog te ondergaan. Tenzij een levende ziel enige grond in Christus heeft, kan hij de last van de verzoeking niet verduren. Indien de machtige stormen van verzoeking op iemand komen, die geen grond in het goddelijke leven heeft, dan zullen zij hem wegslingeren. Maar als de Heere aan de ziel enige vastheid in Christus gegeven heeft door middel van een kennis aan hem, dan is zij gegrondvest op een rots, hoe ook aangevallen en ogenschijnlijk overstelpt. Ze wordt niet weggevoerd door de vloed van verzoekingen welke uit de boze voortkomen. In een kindsheid, dat is een leeftijd, nog niet van een harde arbeid. Want op wie leggen wij de drukkende lasten? Op een kind of op een man? Wie zijn er uitverkoren tot het dragen van de zwaarste gewichten, de zwakken of de sterken? Is het niet in de genade, zoals in de natuur, dat hoe sterker de man, hoe groter de last, hoe breder de schouders, hoe wichtiger de vracht? Hoe onschriftuurlijk dan en hoe tegenovergesteld aan de onderwijzing van de geest in de beproefde zielen is dat ijdele denkbeeld dat de mens, na zijn eerste overtuiging en bevrijding, voor het verdere van zijn leven in zijn armstoel kan gaan sluimeren, evenals een militair die zijn paspoort ontvangen heeft en nimmer meer het blank van zijn sabel behoeft te zien of de donder van het geschut te horen. Zulk een leer als deze wordt weersproken door de ondervinding van de heiligen van alle eeuwen. Want ze hebben altijd ervaren dat hoe sterker een man in Christus is, des te zwaarder zijn lasten zijn. Hoe rijker zijn vreugde is over de liefde van God, des te machtiger zijn zijn verzoekingen. Hoe vaster zijn stand in de Zoon van God is, hoe meer gemeenschap hij heeft met Christus in zijn lijden. Maar het hoofd- en karistieke denkbeeld vervat in de uitdrukking geplukt, dat is een gevoel van pijnlijkheid en rauwheid. De ontvelde huid doet de schouders nog meer de smart van de last gevoelen. Zo zijn de gewetens van een levend geslacht van God teder en zeer vatbaar voor indrukken. En hierin verschillen zij hoofdzakelijk van dode en verharde belijders. Verzoekingen zijn geen lasten voor het verdorven geweten. De inwendige vijandschap van een menselijk hart tegen God, de snode zedeloosheden en stoute godslasteringen, welke de prins der duisternis in het zinnelijk gemoed blaast, zijn geen last voor een man dood in belijdenis. Ook wordt hij gewoonlijk gesproken nog met de een bekend, nog door de ander aangevallen. maar als het geweten levend gemaakt en gehouden is voor God, en het hart teder en berouwvol om de indruk van de goddelijke vingers te voelen, als het dus bevend en krimpend levend is, bij de lichtste aanraking van die hemelse hand, dan is het in een gelijk en gelijksoortige graad gevoelig voor verzoeking. En hoe tederder het geweten is, hoe aangrijpender zal ook meestal de verzoeking gevoeld worden. Hoe levendiger de vreze Gods in het hart is, hoe helderder zal de zonde begrepen worden. En des te meer zal ze gehaat en verafschuwd worden. Je kunt er een staat op maken dat geen mensen verder van God zijn dan degene die inderdaad antinomianen zijn. Ik zeg die dat inderdaad zijn, want de naam wordt vaak vals toegepast op degene welke een evangelie van vrije genade geloven en prediken en in de vreze des Heren wandelen. Maar ik bedoel die mensen van de kerk die in zonde voortgaan, opdat de genade overvloedig mag worden. En onder die dekmantel van de leer der genade, in strijd met de voorschriften van het evangelie, de zendbrieven, leven en handelen. O mijn ziel, kom niet in hun geheimenissen tot hun vergadering, mijn eer, zijn niet met hen verenigd. Ik wilde wel even graag met mijn befaamde dronkaards en losbollen verenigen, als met die hoogbelijdende Calvinisten, die door hun losse taal en omgang van de waarheid kwaad doen spreken. Het derde teken van dat volk gegeven is dat van een volk dat vreselijk is van dat het was en voortaan, dat is, tot op de tijd waarin het geschenk gemaakt is. Er is een kleine moeilijkheid in de taal van onze tekst hier. Het zegt en van het volk dat vreselijk is van dat het was en voortaan. Alsof het verstrooid en geplukte volk uit een ander volk genomen moest worden, dat vreselijk was. En dit moet, meen ik, evenwel niet als een overkomelijke hinderpaal aangemerkt worden. Het woord van schijnt betrekking te hebben op het woord geschenk. En als we lezen dat het geschenk gemaakt moet worden van een verstrooid en geplukt volk, zo blijkt dat geschenk van een volk, vreselijk van dat het was, eenvoudig te betekenen dat dat volk, het welk vreselijk is, als een geschenk aan de Heere gegeven wordt. En dit schijnt overeen te stemmen met de algemene richting van de tekst. De uitdrukking vreselijk, dat lijkt mij twee denkbeelden te betekenen. Ten eerste, dat ze geestelijk bekend waren met de schrik des Heren. En ten tweede, dat ze voor anderen een schrik waren. Elk geslacht van God nu, elk in zijn mate, hoewel wij geen maatstaf van de diepte of de duur kunnen bepalen, moet iets van Jehovah weten als vreselijk zijn in majesteit. Ze moeten in hun zielen een gevoel van zijn onwrikbare rechtvaardigheid hebben, van zijn haat van het kwade, zijn eeuwige reinheid, zijn vlekkeloze heiligheid. Ik ga niet bepalen, en ik geloof dat het onmogelijk is om het te bepalen. Ik ga niet bepalen hoe diep deze overtuigingen zullen zijn, of hoe lang ze zullen duren. Maar ik geloof dat ieder levende ziel van tevoren, voor het tijdelijke tot het eeuwige overgaat, iets van Gods bestaan als zijnde te heilig van ogen, dan dat hij het kwaad zou kunnen zien, aanschouwen moet, en daarom voor hem komen moet met verering en goddelijke vrees. Het zal blijken dat het volk waarvan hier gesproken wordt, vreselijk was van dat het was en voortaan, dat is, dat ze meer of minder van den Heere wisten als vreselijk in majesteit, door al de trappen van hun geestelijk leven tot op het ogenblik waarvan de tekst spreekt, totdat ze geschonken werden aan de Heere der Heerscharen. Niet dat zij hem als zodanig voor altijd, dat is steeds en voortdurend kende, maar dat er van tijd tot tijd in hun geweten flikkeringen waren, waardoor God aan hun bekendgemaakt werd als vreselijk in majesteit. Wanneer zij bijvoorbeeld door enig afval overvallen werden, dan werden de verschrikkingen des Heren tegen hen uitgerust. Als zij toegaven aan lage lusten, dan werden verschrikkingen van Gods heilige aanschijn in hun zielen geopenbaard. Wanneer ze werden aangetast door afgodische neigingen of ingewikkeld in de verachtelijke werkingen van hun vlees, dan konden zij deze dingen niet bemantelen voor de ogen van Hem, met wie zij te doen hadden. Ze konden de zonde niet als een lichte zaak behandelen of zeggen, mijn zonden zijn als weggewassen. En nu hebben de zonde en ik elkaar de hand gegeven en wij zijn goede vrienden geworden. Ze kan mij geen kwaad doen of mijn ziel verwoesten. Het levende geslacht, wiens geweten teder gemaakt is, kan zulke overmoedige gedachten niet toelaten. Want zij voelen wel de stralen van Gods toorn tegen de zonde in hun geweten, en welke zoete gedachten zij van de genade van God in het aanschijn van Jezus Christus mogen gehad hebben, de zonde zal hun altijd een verschrikking zijn, ofschoon er geen veroordeling van degene is die in Christus Jezus zijn. Nochtans zal er altijd, gelijk het geval van David genoegzaam bewijst, toren in de geest van God tegen de zonde van zijn volk zijn. Maar er is nog een zin waarin wij dat woord vreselijk mogen nemen, en dat is dat het volk van God een schrik voor anderen is. Wij vinden dit aangekondigd in de twee getuigen van Openbaring 11. Wij lezen daar van twee getuigen die profeteren moesten 1260 dagen met zakken bekleed, en die de twee olijfbomen waren en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Ik geloof dat deze twee getuigen eerst, ten eerste en hoofdzakelijk, de dienaren van Gods woord betekenen, en dat zij twee in getal zijn overeenkomstig dat woord, want in de mond van twee getuigen zal alle waarheid bestaan. Maar in een ondergeschikte betekenis is elk geopenbaarde kind van God een getuige voor God en zijn waarheid. En gij zijt mijn getuige, spreekt de Heere, dat ik God ben. Nu wordt er van deze getuigen gezegd dat ze hen plaagden die op de aarde wonen, en dat daarom, toen ze verslagen waren, zij die op de aarde wonen zich over hen verheugden en zich vrolijk maakten en elkaar geschenken zonden. Zo verheugd waren zij van hun verlost te zijn. Alzo plaagt niet alleen elk getrouw dienaar van Gods waarheid, maar elk levend gemaakt kind van God hen die op de aarde wonen, dat zijn de vleeselijk gezinde, die de aarde tot een paradijs en een huis maken, en wie genegenheden allemaal aards en zinnelijk zijn. Iedereen in wiens hart de vreze van God is, wordt in een zekere mate een schrik voor deze vleesgezinde mens. Paulus doet Felix beven, en John Knox sloeg schrik in het hart van Maria, de koningin van Schotland. Er is een onbeschrijfelijk iets in een kind van God, het welk overtuiging brengt zelfs tot hen die vijanden van de levende goddelijkheid zijn. Zelfs hun grondbeginselen zijn den anderen tot één schrik. De leringen van genade bijvoorbeeld, welke zij houden, plagen de Arminianen. Ze zijn hun tot een schrik. en hun godvruchtig en overeenstemmende gedrag maakte hen vreselijk voor de antinomianen. Evenals toen Mozes van de berg afdaalde en het volk vreesde tot hem toe te treden, daar de stralen van goddelijke gemeenschap welke in hem zichtbaar was. Een geheime vrees in hun geweten sloegen, evenzo slaat de goddelijke natuur, welke het volk van God deelachtig zijn geworden, dat is de nieuwe mens Gods, welke naar God in gerechtigheid en ware heiligheid geschapen is. Een geheime schrik in de ongodsdienstigen. Hun tegenwoordigheid zelf deelt een geheime schrik mee. Laat bijvoorbeeld een van u van het volk zijn, het welk zo zeer weersproken wordt, en in de gemeente komen waar een dode dienaar op de preekstoel staat. Dan slaat gij hem door uw tegenwoordigheid met meerdere schrik dan 1000 van zijn gewone toehoorders. Hij haat u, en nochtans vreest hij u, want hij weet dat gij tegen hem getuigt. Zo is het volk Gods een schrik voor de wereldling, en God wil dat ze zo zijn. Indien zij ophielden om een schrik voor anderen te zijn, indien ze ophielden hen te plagen die op de aarde zijn, dan hielden zij op om een getrouwe getuigenis te geven. O, mocht ik een schrik voor Gods vijanden zijn, o, mocht God mij zodanig met de Heilige Geest begiftigen, dat ik zodanig het voortreffelijke van het slechte kon scheiden, en zijn woord met zoveel getrouwheid en macht prediken, dat ik mijzelf vreselijk voor al zijn vijanden maak, hetzij ze de verachten of voorstanders van de genade zijn, hetzij ze in de zinkput van Arminianisme kruipen of hun vlucht nemen op de barre hoogte van een dood Calvinisme. En vreselijk ook van hun begin, van de eerste dag, dat het volk Gods levend is gemaakt tot het vrezen van zijn grote naam, is het zelf vreselijk voor de vleeselijke. En wellicht soms, toen meer in het begin warmte van hun ijver en stoutheid, dan later. Wij kunnen enigermate de kracht en de werkzaamheid van het goddelijke leven in onze ziel bij deze proef nog afmeten. Want zodra wij ons tot het kwaad wenden en de macht van deze heilige zalving, welke ons een schrik voor anderen maakt, verminderd vallen wij van de standplaats waarin God ons geplaatst heeft, en van onze hoge stand als getuigen van de waarheid die in Jezus is. Simson, zijn haren verloren hebbend, sloeg geen schrik meer onder de Filistijnen. Maar we gaan nog verder, want het vierde kenmerk van dat bijzondere volk is dat het is een volk van regel en regel, of een volk dat uitgemeten is. Met welke maat gij lieden meet, zult gij weder gemeten worden. Het volk dan, dat aan den Heere de Heerschare geschonken moet worden, is een uitgemeten volk. En deze uitdrukking ziet niet zozeer op hun persoon als op hun godsdienst, en verklaart dat hun geloof is in het vuur beproefd. Hun ervaring is met Gods maatstaf gemeten en alzo hun oordeel langs deze lijn gelegd, en hun gerechtigheid aan het paslood in hun zielen. Voorzeker, overal waar God de Heilige Geest in het hart een werk van genade begint en voortzet, zal hij van tijd tot tijd al de godsdienst van de mens wegen en uitmeten, en elke duim van de weg beproeven of het recht en water pas met het woord en de wet van God ligt. Maak er staat op dat de Heere die de geesten weegt en bij wien alle daden gewogen worden, in zijn rechtvaardige en onfeilbare schalen, beide in de natuur en in de genade, menselijk en goddelijk onderwijs brengen zal en ons zal doen weten, dat het volle gewicht in de hemelse gerechtshof hebben zal. De strekking van de hedendaagse godsdienst is te zeer om elk ding van een proef ondervindelijke aard te verwarren. Om het werk van de genade in het hart te bedekken en te verduisteren. Er is zelfs onder hen die onvolkomen in de leer der waarheid zijn, weinig of geen onderscheiding van karakter, geen beroep op het geweten, geen lijn van afscheiding tussen genade en natuur, geen verklaring van de vreselijke begoocheling van de Satan als een engel des lichts, geen aanduiding van de geduchte bedriegelijkheid en huichelarij van onze gevallen natuur. Maar het algemeen goedgekeurde en bijna overal gevolgde stelsel is om aan alle belijders, wier geloof gezond en hun leven overeenstemmend is, de mantel van de algemene liefde om te werpen en hun lastige vragen te doen. Maar er kan een sprake zijn dat God dulden zou dat onze godsdienst, indien hij haar waarlijk in handen genomen heeft, op deze wijze verward zou worden. Maar hij wil haar geheel naar zijn maatstaf meten en in zijn smeltkroes louteren. Op deze wijze is het dat wij de degelijkheid en de echtheid van zijn werk kennen, alzo. Indien hij trouw geeft, dan zal hij die trouw op de toetssteen brengen en haar door zware beproevingen beproeven. Het is in de genade als in de natuur. Wanneer wij het nauwkeurige gewicht willen kennen, dan doen wij het voorwerp in een schaal en een geëikt gewicht in de andere schaal, totdat beide schalen gelijk zijn van de weegschaal. Aldus, als de Heere het geloof in de ene schaal legt, legt hij een last in de andere schaal om te beproeven of het geloof zijn gewicht wel houdt. En hoe groter het geloof, hoe zwaarder dan de beproeving om in evenwicht te blijven. De vader van de gelovige moet zijn eigen zoon slaan. Indien hij een mate van hoop meedeelt, zullen er een menigte dingen zijn die moedeloosheid in de tegenovergestelde schaal leggen, opdat moedeloosheid en hoop wel in evenwicht zouden zijn. Als de liefde van God zich uitgebreid heeft in de ziel, dan zullen er beproevingen en verzoekingen komen om haar te beproeven. Alzo leert het kind van God de mening van deze woorden uit Thessalonicenzen 1, het werk van uw geloof, de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop. Elk teken van Gods goedheid, elke teug van genade, elke openbaring van liefde is beproefd en onderzocht, gewogen en naar de rechtbank van het geweten gebracht, ten einde te weten of het gewicht wel houdt. En in dit fijn en nauwkeurige onderzoek wordt niet alleen de godsdienst, maar ook datgene wat geen godsdienst is, oplettend afgewogen, zonden, verborgen en openbaar, afval, afgodische gevoelens, begeerlijke wensen, laatdunkend vertrouwen, ellendige hoop en ijdele steunsels, alle worden ze gewogen in de weegschalen van het heiligdom. Gelijk alles wat van God ontvangen is, wanneer het in de weegschalen gelegd wordt, onvervalst en echt bevonden zal worden, zo zal alles wat niet van God komt, alles wat aan de natuur en het vlees ontspringt, alle ijdel vertrouwen, stoute eisen, laatdunkende begrippen, wanneer het in de weegschalen gelegd wordt, het woord tekel op zich gedrukt hebben, in de weegschaal gewogen, maar te licht bevonden. Aldus is het dat het schuim van het zilver wordt weggenomen en dat de beker er des te schoner om is. Dit is de beproeving des geloofs, welke bevonden wordt tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1. Dit is de roede op het lot van de kinderen, want het oordeel moet met het huis van God beginnen. De rechtvaardigen worden zelden gespaard. En de Heere zit als een zuiveraar en een louteraar van zilver. De zonen van Levi te zuiveren, opdat zij hem een offer in gerechtigheid mogen aanbieden. En zeg mij nu, o ziel, wat is uw geval? Is u iets van dit metingswerk bekend? Wordt uw godsdienst meer of minder dagelijks en wekelijks in die onfeilbare weegschalen van dat heiligdom gewogen? Vindt gij in uw geweten een geheime hand, welke van tijd tot tijd als het ware uw godsdienst neemt en voor uw ogen meet? Enige als echt, ander als vals muntende, enige als van God en een ander als van Satan? Enige als de vrucht van hemels onderwijs, en andere als ontspringend aan een bedriegelijk en huichelachtig hart? Zijt verzekerd dat, indien gij een volk zijt, dat aan den Heere der Heerscharen geschonken moet worden, in de dagen dat hij zijn schatten opmaakt, uw godsdienst gewogen moet worden in de weegschaal van God, en door hem als echt gemunt, voor en aleer gij uw wegen in de dood, uw ogen in de dood sluit. Het vijfde teken in onze tekst van dit aangenomen volk is dat zij een vertreden volk zijn. Dit schijnt twee dingen te betekenen. Ten eerste de behandeling die zij ontvangen van een volk, doodliggend in de zonde en in de belijdenis. En ten tweede de gewaarwordingen die door hun eigen hart heen gaan. Als God uw harten eerlijk voor hem gemaakt heeft, indien hij geestelijk leven en uw zielen heeft meegedeeld, dan zult gij vertreden worden. De wereld, dood in de zonde, zal u onder haar trots ze hoeven vertrappen. En de wereld, dood in de belijdenis, zal uw lichaam als de grond maken en als de straat, dat ze eroverheen kunnen gaan. De wetten van ons land mogen inderdaad zodanig letterlijke behandeling van onze personen beletten, maar sparen zij in onze rechte gemoederen wat ons even dierbaar is? Treedt de zelfgerechtigde Arminiaan niet de leer onder de voeten die wij zo dierbaar lief hebben? Noemt hij ze niet leringen die tot losbandigheid leiden, en zegt hij niet dat het menselijke vindingen zijn, de vrucht van een verhit brein, die niet in de schrift gevonden worden? Ja, zijn niet sommigen in de grootte van hun ijver voor een vrije wil zo ver gegaan om ze leringen des duivels, vloekwaardige leringen te noemen? Vreselijke spreuken voorzeker in de mond van belijdende mensen. En evenals de Arminiaan aan de ene zijde uw leringen vertreden wil, zo wil de ingebeelde Calvinist aan de andere zijde uw beproevingen onder voeten vertreden en zijn met zijn ijzer beslagen hiel op al de overtuigingen van uw belaste geest en op de beproevingen van uw verontruste ziel drukken. Degene die in Sion op hun gemak zijn, zorgeloos wonende naar de wijze van de Sidoniërs, dat is stil en rustig, welke nimmer beproefd en verzocht worden, die daar liggen op elpenbenen, bedsteden en weelderig zijn op hun koetsen, en eten de lammeren van de kudde en de kalveren uit het midden van de meststal, en daarom zich niet bekommeren over de verbreking van Jozef. Amos 6. Die zullen beproevingen, verzoekingen en de lasten van levende zielen onder de voet vertreden. En geen belijders zullen, geloof ik, het levende geslacht meer onder de voeten treden dan de antinomianen, wier geweten verstomd is. De vreze Gods, de tederheid van het geweten, de eerbied voor des Heeren verordeningen en de gehoorzaamheid aan zijn voorschriften, welke het herboren geslacht openbaart, wekken de verachting en de vijandschap op van hun die een schema van leringen klaar in hun brein hebben, maar wier harten verrot zijn als zwam. Niet minder verachting zullen zij tonen voor al uw opgewekte hoop en tedere toegenegenheden, en vooral de bewegingen van eb en vloed in het goddelijke leven van uw ziel, alles verachtend en onder de voeten vertredend, wat niet overeenkomt met of verschilt van dat laatdunkende zelfvertrouwen, waarin zij zelf staan. Verwacht, indien gij een volk van God zijt, het welk God voor hem zelf gevormd heeft om zijn lof te verbreiden, onder de voeten te worden getreden, uw beweeggronden verkeerd te zien voorgesteld, uw woorden het doelwit van de laster te zien worden, en uw daden tot spijze van die leugenachtige tong te zien verstrekken, om haar kwaadaardige valsheden te verspreiden, door iedereen verfoeid en veracht, en nochtans van hun God geliefd en gezegend te worden, is het algemene lot van al de levenden in Jeruzalem. Maar er is een andere zin onder welke wij de uitdrukking vertreden kunnen verstaan, en dat is, zoals ik hiervoor al opmerkte, in de gevoelens van hun eigen hart. En in deze zin kunnen zij gezegd worden zichzelf onder de voeten treden. In mijn oprechte hart schijnen mij weinig te bekreunen van door de verachting van de belijder en de goddeloze vertreden te worden. Ik heb inderdaad zelfs een genoegen gevoeld door waardig gerekend te worden om Christus wil te lijden. Maar door mijzelf vertreden te worden, te gevoelen dat ik verdien om onder de rechtvaardige voet van Jehovah in een nimmer eindigende hel vertreden te worden, en te gevolgen van mijn talrijke en lage ongerechtigheden te verdienen van onder de voet van Gods heiligen vertreden te worden, dit treft diep. Doch dit niet alleen, maar alles zelf te moeten vertreden wat ik eenmaal meende om godsdienst te zijn, mijn heiligheid, mijn vroomheid, mijn rechten wandel, mijn ijver, mijn kennis en getrouwheid, met mijn eigen handen te moeten nemen en haar tegen de stenen te werpen en onder de voeten te treden, dit treft nog dieper. Maar de Heere zal ons tot dit punt brengen om alle gerechtigheid van het schepsel en natuurlijke vroomheid, zowel als de ijver, de werkzaamheid en de onvermoeide vlijt, welke van het vlees is en het vlees voedt, onder de voeten te treden. Als kinderen van Babylon moeten zij gegrepen en tegen de stenen verpletterd worden. God zal ons vroeger of later leren alles onder de voet te vertreden, behalve het bloed en de gerechtigheid van het lam, als onze verlosser en rechtvaardiging en om alle wijsheid te verwerpen die niet van hem zelf komt. Het laatste teken dan, ten zesde wat in de tekst van het bijzondere volk gegeven wordt, is welks land de rivieren beroven. Dit volk had eens een land, ja, wat ze dachten was een goed land, een land rijk in natuurlijke gaven en voortbrengend alle dingen die schitterend voor de ogen en aanlokkend voor de zinnen zijn. Dit is het land van onze geboorte. Ons Ur der Galdeën, ons Egypte. Wat een schoon en een schitterend land was dit in de dagen van onze jeugd. En hebben wij niet in deze dagen, als het ware, op een verhevende hoogte gestaan? En met vurig verlangen op het toneel van geluk, dat wij ons verbeelden voor ons uitgestrekt te liggen, gestaard, ons dagen van gezondheid, weelde en gemak in deze wereld belovend? Maar de rivieren hebben dit land beroofd. De wateren van Gods voorzienige beschikkingen zijn over hetzelfde gevloeid en hebben hetzelfde geheel bedorven. In plaats van een schoon land is het een zandbank geworden. Wij zagen uit naar geluk, maar wij zochten het in tijdelijke en zinnelijke dingen. Enige boezem afgod, enig schitterend vooruitzicht, enig welberaamd plan, enige droom van liefde of grootheid zou ons paradijs geweest zijn, niet bedenkend dat het zwaard van de cherubim, het welk zich naar elke kant beweegt, aan de deur geplant was. Uit onverwachte streken zijn rivieren voortgekomen en hebben dat land, dat onze rustplaats zou zijn, voor immer bedorven. Maar nochtans, er is een land, het welk wij eenmaal als schoon en aantrekkelijk geloofden, het land van de natuurlijke godsdienst. Wij kweekten met veel moeite en vlijt de grond van onze eigen harten aan. Wij werkten, groeven en planten, maar wij oogsten niet in. Wij zaaiden, maar vergaderden geen vruchten in de schuur. De wateren van overtuiging uit het heiligdom voortvloeiend hebben het land bedorven. Heb ge niet gevonden dat, wanneer gij vroomheid aankweekte, een vloed van overtuiging uitbrak, die al de oogst bedierf? Of wanneer gij geploegd, gezaaid en het veld omgewoeld had, en uitzag naar de wasdom van ijver en vlijt, gebed, prijs, geloof, hoop en liefde, in plaats van oogst te verzamelen, dat er een vloed van twijfel, vrees, overtuiging en kommer voortsproot, en niet alleen de oogst, maar ook bijna de kweker zelf wegvoerde? En nochtans, als de vloed ophield en het water van het land afgelopen was, wellicht dat gij opnieuw beginnen zou om te gaan kweken. Nadat de oogst weggeworpen was, probeerde gij naar een andere, maar nauwelijks begint gij te arbeiden en had gij het zaad gestrooid en het veld in huishoudelijk orde gebracht, of de rivieren vloeiden eroverheen en bedierven het weer opnieuw. Maar er is nog een andere zin in welke de woorden genomen kunnen worden, en dat is, als betekenende de wateren van genade en vrede, welke uit de liefde van God door middel van het bloed des zaligmakers voortvloeien. Wat is deze wereld? Ze is bezoedeld, zij is onze rust niet. Zij is door de zonde verontreinigd en door verdriet bedorven, zodat het kind van God hier geen schuilplaats kan vinden. Stromen van overtuiging uit God als een God van rechtvaardigheid en van genade, als uit een God van liefde. In verschillende kanalen stromend, maar naar haar hetzelfde doel strekkend, hebben het land bedorven en het is niet meer een schoon en een goed land. Hier is dus een beschrijving van Gods volk, van diegenen welke aan den Heere der Heerscharen moeten geschonken worden. Lijkt dat niet een zonderlinge beschrijving? Dat is het inderdaad, door de belijdenis van de dag, niet algemeen aangenomen. Maar dat verandert haar wezenlijkheid of haar waarheid niet. Maar er wordt in de tekst van een zeker tijdstip gesproken waarop het geschonken moet worden, want de tekst zegt te dien tijden zal het geschenk tot een Heere de Heerscharen gebracht worden, van het volk dat getrokken is en geplukt, en van het volk dat vreselijk is van dat het was en voortaan. Een volk van regel en regel, en van vertreding, welks land de rivieren beroven, tot de naam des Heren der Heer scharen tot de berg Sion. En welke andere tijd is dit als die welke in de voorgaande versen beschreven is, want voor de oogst, als de botte volkomen is, en de onrijpe drijf rijp wordt na de bloesem, zo zal hij de ranken met snoeimessen afsnijden en de takken wegdoen en afkappen. In die tijd, wanneer het voor niets goed schijnt, dan om als een nutteloze stomp ontworteld en verbrand te worden. Wanneer het voor niemand geschikt is en ogenschijnlijk nog minder geschikt voor God, dan moet het aan de Heere der Heer schade geschonken worden. Dan zal dit verstrooid en geplukte volk door de Heilige Geest als een welgevallig offer aan God gebracht worden. Als gewassen zijn in het bloed zijn zoons en omkleed met zijn vlekkeloze gerechtigheid. En merk op waar zij gebracht moeten worden en de plaats waar dat aanbod moet gedaan worden, tot de plaats van de naam des Heren der Heer scharen, tot de berg van Sion. En wat is Sion anders dan de plaats waar God de zegen bevolen heeft en zelf het eeuwige leven? Tot Sion gebracht, waar Jehova regeert in het hart van zijn verlosten, en waar het offerbloed betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Daar gebracht om deszelfs plechtigheden te zien, om met deszelfs schatten verrijkt te worden en zich in deszelfs heerlijkheid te verheugen. Alzo, als we zo een geschenk aan de Heere der Heere scharen gebracht worden, dan zullen wij tot de berg Sion komen, tot de stad van de levende God, om feest te vieren op het evangeliefeest, om evangelie wijn en melk te eten en te drinken zonder geld en zonder prijs. Langs welke weg en door welk onderwijs, als zijnde vroom geweest van je jeugd af aan, of als godsdienstig opgevoed op de zondagsschool, of als een strijdige, zonde en hevige hartstochten allemaal bedwongen zijnde, als zijnde beter dan anderen, heiliger dan anderen, godsdienstiger dan anderen. Als we zo komen, dan komen wij niet zoals de tekst het zegt. Zulke eigenschappen zullen ons geen welgevallige gaven voor de Heere van Israël maken. Het volk dat hem wordt aangeboden is verstrooid op de bergen zonder herder, geplukt onder het zware gewicht van beproevingen en verzoekingen, vreselijk voor henzelf en voor anderen vanwege het werk Gods in hun harten, van regel en regel, of uitgemeten door de Heilige Geest des Heren, die een maatstaf in hun harten is geplaatst om alles wat ze zijn en hebben tot die proef te brengen. Ze zijn vertreden door de mensen en door zichzelf, zonder land en ze zijn zonder huis, want hun land hebben de rivieren beroofd. Maar in deze verachtelijke staat van verval, armoede, naaktheid en nooddrift als een welgevallig geschenk aan de Heere der Heer scharen gebracht, tot de plaats waar hij zijn naam verenigd heeft, vereeuwigd heeft, zelfs tot Sion, waar hij leeft en regeert als de God van alle genade. En als dit waar is, en wie kan het tegenspreken, indien dit de werken van God zijn, en wie kan het ontkennen dat zij het zijn? Dan alleen hebben wij, in zoverre wij enig goddelijk en proefondervindelijke kennis van deze dingen hebben, dan hebben wij enige schriftuurlijke getuigenis dat wij er of reeds gekomen zijn of ons op de weg naar Sion bevinden. En mag ik daar niet bijvoegen dat, als gij leeft, en sterft zonder iets van deze ondervinding te weten, gij nimmer de poorten van de heerlijkheid zult ingaan, maar onder diegene zult zijn, tot welke de Heere zeggen zal, gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwigdurende vuur voorbereid voor de duivel en zijn engelen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.